Zometeen met elkaar gaan lezen uit Efeze 6, vanaf vers 10. Maar eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Dus we willen gaan lezen uit Efeze 6, vanaf vers 10. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont. Dat Jacob's zaad opnieuw in de vrijheid woont. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet. Keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. Psalm 85 vers 1. Efeze 6, vanaf vers 10. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal, aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid, en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking, biddende, te alle tijden in de geest, en tot hetzelfde wakende, met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover. Zullen we de Heere vragen om zijn zegen. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel, U die zo hoog woont en troont boven deze lage aarde, U die zo heilig zijt, dat de engelen die om U heen zwermen, het uitroepen heilig, 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 is de Heere der Heerscharen. U die een ontoegankelijk licht bewoont voor ons zondige mensen, en toch bent U de levensbron. Toch bent U het die de oorzaak bent van ons leven. U hebt ons het leven geschonken. U hebt ons geschapen opdat wij U dienen zouden. Opdat wij U zouden loven. Niet omdat U iets aan ons tekort zou komen als wij daar niet geweest zouden zijn. Maar toch hebt U het gewild dat er een volk zou zijn om Uw lof te verkondigen. Heer, wat is het dan erg? Wat is het dan erg dat onze monden zo vaak gestopt zijn? Dat onze mond zo stil is geworden. Ja, vol van de zonde en vol van de woorden van deze wereld. Maar zo leeg van de woorden van U. Zo leeg. Wat klinkt er nergens op deze wereld met een stem tot eer van Uw grote naam dan alleen waar U het zelf werkt. En daarom bidden wij vanavond van U. Zou U vanavond een kool van het altaar willen nemen? Onze lippen willen aanroeren opdat wij de vrijmoedige geest mochten ontvangen in de gelovige omhelzing van de vergeving van zonde, in de vrijmoedige bediening van uw geest, om vanavond ook samen na te denken over dat wonderlijke van die geestelijke wapenrusting. Heer, neem dan alles weg wat hinderen kan. Verzoen onze zonde. Wilt u onze gedachten richten vanavond op uw woorden? U weet waar we vandaan komen, als moeders die uit het gezin gekomen zijn, vaders misschien van het werk, misschien het hoofd nog helemaal vol met alles van deze dag. Mag het zo zijn, vanavond hier wordt er rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, hier een volle beek van wellust. Ieder dronkenmakend van vreugde, van blijdschap. Heere, neem dan alles weg wat hinderen kan. Scheld de boze, geeft u Aarons en Hurs, Heere, om vanavond het samen van u alleen te verwachten. Om Jezus wil. Amen. Ik wil vanavond op deze bevrijdingsdag weer verder gaan met de behandeling van het boek van Ruil met de titel Heiligmaking. En nog een tweede keer over het hoofdstuk 4, waarbij we de laatste keer hebben gesproken en nagedacht met elkaar over de strijd. Zoals u van me gewend bent, geef ik even kort een terugblik waar we vandaan komen, wat we tot hiertoe behandeld hebben, om dan verder te gaan. Het eerste hoofdstuk waarin Ruil begint in dit boek is dat hij eigenlijk de vinger erbij legt dat zonder een goed fundament, zonder een werkelijk besef van zonde en van schuld, er geen gebouw van heiligmaking gebouwd kan worden. Ruil waarschuwt voor een theologie, een evangelie, waarbij heel veel woorden gebruikt worden, waar heel veel moois aan te zien is, maar waar het werkelijke, fundamentele ontbreekt, namelijk de ontdekking aan de zonde en aan de schuld. Ten tweede hebben we gehoord dat de persoonlijke geloofsvereniging met Christus noodzakelijk is om te kunnen spreken over vruchten dragen en heiligmaking. Ten derde hebben we gehoord dat er, om vruchtbaar te kunnen zijn, vanuit die geloofsvereniging ook een eenswillendheid moet zijn met God. Het wandelen met God is onmogelijk dan alleen wanneer wij het met God eens geworden zijn. Ten eerste in de bekering, het eens geworden met Gods oordeel over ons leven en ook eens geworden met Gods, met eerbied gesproken, uitgedachte werk en weg ter zaligheid. Maar ook in het verdere leven van de heiligmaking is het zo nodig om steeds weer eens met God gemaakt te worden, ook als hij wegen gaat die zo ingaan tegen ons vlees en tegen onze gedachten. En in de vorige lezing hebben we gehoord dat heiligmaking per definitie betekent strijd. Strijd van de goede strijd des geloofs. En aan die goede strijd des geloofs gaat eerst die andere strijd vooraf. Die strijd om in te gaan door de enge poort. De strijd die als het ware vooraf gaat aan de doorgang door het poortje Christus. Maar dan volgt ook dat leven van strijd. En misschien dat er vanavond al iemand zit hier die zegt, ja, dat herken ik. Toen God in mijn leven is gaan werken, vanaf die allereerste dag kreeg ik strijd. Tegenstand. Weerstand. Van mijn vader, van mijn moeder. Van mijn broers, van mijn zussen. Van mijn werkgever, van mijn collega's. Strijd. Iedere dag weer te voelen dat je tegen de stroom moet inzwemmen, dat het allemaal de andere kant op gaat en dat door die waarachtige bekering en omkering u radicaal tegenover bent komen te staan, tegenover al die andere mensen om u heen. En Ruil geeft in dat hoofdstuk, als het gaat over de strijd, ook een aantal zinnen mee waarin hij de nadruk legt op de noodzaak van de geestelijke wapenrusting. Er kan niet gestreden worden dan alleen door de geestelijke wapenrusting. Ruil zegt, laten we bedenken dat als wij met goed gevolg willen strijden, we de gehele wapenrusting Gods moeten aandoen en hem nooit mogen afleggen totdat we sterven. Geen enkel onderdeel van de geestelijke wapenrusting kan gemist worden. De gordel van de waarheid, de borstplaat van de gerechtigheid, het schild van het geloof, het zwaard van de geest, de helm der hopen, ze zijn allemaal nodig. En geen enkele dag kunnen we deel, ook maar een deel van deze wapenrusting missen. Ruil zegt, een veteraan van het leger van Christus heeft eens gesproken, in de hemel zullen we niet in wapenrusting, maar in klederen der heerlijkheid verschijnen. Maar hier moeten we iedere dag de wapens dragen. Hier moeten wij erin wandelen, werken, slapen. En anders zijn we geen soldaten, geen krijgsknechten van Christus. Laten we bedenken, zegt Ruil, dat Paulus gesproken heeft dat wij God moeten zoeken te behagen die ons tot de krijg heeft aangenomen. Als u in Christus bent, bent u geroepen tot strijd en kunt u alleen uw meester dienen en wel behagelijk zijn als u de goede strijd dan ook daadwerkelijk strijdt. We mogen deze uitspraak nooit vergeten. Ruil wijst erop dat er vele mensen zijn, ook in de Bijbel, die de goede strijd wel begonnen zijn. Die goede soldaten leken te zijn, die veel gepraat hebben en ook wel veel gestreden hebben, maar toch uiteindelijk die strijd gestaakt hebben. Hij wijst op Biliam, op Judas, op Demas, die de tegenwoordige wereld lief gekregen heeft, en de vrouw van Lot, notabene uit de stad uitgegaan, maar omgekeerd en een zoutpilaar geworden. En hij wijst erop dat die strijd gestreden moet worden. En dan moeten we ons beseffen dat wij die strijd strijden altijd onder het toeziend oog van Christus. Hij zegt, 's morgens en 's middags en 's avonds is het oog van Christus op ons geslagen. Ook dat beeld wat we lezen in de Heilige Schrift van die renbaan, hè, met die tribunes eromheen en die wolk van getuigen van al die geloofshelden, die we in Hebreeën 6 ook kunnen lezen, die kijken toe hoe wij de strijd strijden en zo ook Christus. Laat het een bemoediging zijn dat de strijd die u strijden moet nooit zo ver zal gaan dat ze boven uw vermogen zal gaan. Daar zal Christus zelf voor instaan. Ook is het zo als u in die strijd geregeld onder ligt of het gevoel hebt dat u aan de verliezende hand bent, dan mag u zich troosten dat Christus weet van deze strijd. En Rijl zegt, Christus heeft zelf ook aan deze strijd geleden. Hij heeft daardoor ook medelijden, behoorlijk medelijden, als wij in die strijd soms onderraken. Het kan ook een troost zijn dat die strijd een collectieve strijd is. Een strijd die al de gelovigen samen voeren. Die alle eeuwen al gevoerd zijn. En ook al denkt u misschien, zoals het bij mij is, is het bij niemand. Wel, zegt Rijl, die strijd is door duizenden, tienduizenden soldaten voor u al gestreden. En zullen ook na u nog gestreden worden. Laat ons, zegt Rijl, dan ook niet vrezen. De arm van Christus is niet verkort. En zijn liefdevol hart is nog altijd even vol als voor al die soldaten die u zijn voorafgegaan, om u te steunen en te troosten. Laten we dus niet twijfelen, zegt Rijl. Laten we dus niet twijfelen om deze goede strijd des geloofs te strijden. En laten we dan, als het soms zwaar is en als het soms het gevoel steeds meer de overhand krijgt dat we die strijd toch nog zullen verliezen, wel, zegt Rijl, houd er dan rekening mee dat de strijd al bijna ten einde is. Rijl zegt, de tijd is nog kort. De komst van de Heer Jezus nadert. Nog een enkele veldslag, nog een enkele bazuinstoot en dan zal de vredevorst komen op de wolken van de hemel en zal het einde van de strijd daar zijn. En daarom, die overwint zal alles beërven. En God zegt, hij zal mij een zoon zijn. Daarom de strijd, de goede strijd. Geen keuze, niet iets waarvan u zegt, nou daar wil ik liever niet aan onderworpen zijn. Als u Christus volgen zult, zult u in deze strijd ook delen. Rijl laat nu verder dat stuk van de wapenrusting wat liggen. Hij werkt dat verder in het boek niet uit. Terwijl hij wel nadrukkelijk zegt dat deze wapenrusting noodzakelijk is om te kunnen strijden. En dat geeft dan toch een wat ontevreden gevoel. Als iets zo belangrijk is en het wordt dan niet uitgelegd, dan blijft dat als het ware zo liggen. En daarom zou ik toch vanavond met Gods hulp willen proberen om daar toch nog wat meer woorden aan te geven. Wat houdt dat dan in om die strijd te strijden in die wapenrusting? En daarom lazen we ook met elkaar uit Efeze 6. Waar we de woorden hoorden, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Dat is al direct een zin, niet al te snel lezen. Die woorden moet je wat wegen en dan zie je al, het is dus de wapenrusting van God. De Bijbel zegt niet, smeed uw eigen wapens, maak u een schild, zie ergens aan een harnas te komen. Nee, doet aan de wapenrusting van God. Ik heb daar zomaar wat naar zitten staren en wat zitten zoeken in de schrift wat dat nou betekenen wil. En toen kwam ik bij Jesaja 59. Dat is toch wel heel mooi. Jesaja 59, daar kijkt God met eerbied gesproken om zich heen. U mag het ook opzoeken als u dat wil. Jesaja 59, het 16e vers. Ik zal het ook voorlezen. Jesaja 59, het 16e vers. Dewijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. Daarom bracht hem zijn armheil aan en zijn gerechtigheid die ondersteunde hem. We zien hier dat God met eerbied gesproken om zich heen kijkt en tot zijn ontzetting ziet dat er niemand is die voor de gerechtigheid het opneemt. Dat er niemand is die dat gevallen volk van Israël zalig kan maken. God ontzet zich. Het ligt alles verloren. En dan laat God het daar niet bij, maar in het 17e vers dan staat er: want hij trok gerechtigheid aan als een pantsier. En de helm des heils zette hij op zijn hoofd. En de klederen der wraak trok hij aan tot kleding. En hij deed zijn ijver aan als een mantel. Hier lezen we in het Oude Testament hoe Christus de positie inneemt, de plaats inneemt om een kerk zalig te gaan maken. En hoe doet Christus dat? Wel door die geestelijke wapenrusting aan te doen. Hij trok de gerechtigheid aan als een pantser. Ik zal er zo wat meer over zeggen. Hij plaatste de helm des heils op zijn hoofd. De klederen der wraak trok hij aan en dan deed hij als een mantel de ijver aan, waarvan we bij de psalmdichter horen: de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Dus als het gaat om de verwerving van de zaligheid door Christus, heeft Christus zelf ook een geestelijke wapenrusting aangenomen. En die wapenrusting ook verworven voor zijn kerk. En als Christus niet heeft kunnen en willen strijden zonder die wapenrusting, hoe zouden wij dan durven om de geestelijke strijd te strijden zonder wapenrusting? Het is de wapenrusting Gods. Het is de wapenrusting van Christus. Het is een gedragen wapenrusting door de borg die hij vervolgens uitdeelt aan al de zijnen om het ook te dragen. Schoon, hè? De wapenrusting van God, van Christus, voor zijn kinderen. En dan, daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods. Niet een stukje. Dat ken ik wel van sommige kringen die zeggen dan de geestelijke wapenrusting is iets waarvan dan de een de weldaad ontvangt om het zwaard te ontvangen. En de ander ontvangt dan een helm en een ander weer iets van het pantsier. Maar hier staat, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Het is niet een stukje, het is geen genoegen nemen met een onderdeel daarvan. U hebt de hele wapenrusting nodig om staande te kunnen blijven in de boze dag. Het is een noodzakelijke wapenrusting. Waarom? Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want, zegt Paulus, wij hebben de strijd niet tegen vlees en tegen bloed. Dat zou nog gaan misschien met aardse wapens, met zwaarden en messen. We hebben de strijd tegen de machten, de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Paulus zegt, een christen heeft strijd. Heeft een geestelijke strijd tegen al die legioenen duivelen die in de lucht om ons heen zwermen. Al die duivelen die gedurig de hele dag strijd voeren tegen Gods kinderen. Dat kunt u in Openbaring ook teruglezen als u daar eens behoefte aan heeft. Als je daar in Openbaring de kerk getekend ziet als een barende vrouw, dan baart ze dat kind en dan komt daar die draak en die wil dat kind verslinden. Dat is Christus. En dat kind wordt dan weggerukt en wordt veilig opgeborgen in de hemel. En dan blijft daar die vrouw, de kerk, achter met die draak. En dan staat er dat die draak zich vergrimde op die vrouw. En die vrouw die zal niets anders ondervinden gedurende haar hele tijd op aarde dan die gramschap van de duivel. En daarom, kind van God, ik zeg het u vanavond met nadruk, u bent in groot, groot gevaar. Want die natuurlijke vijanden, ja, die kun je misschien nog wel de baas. Maar die geestelijke vijanden, die zo listig omleiden, die overheden, die machten in de lucht. Hoe zou ik ooit daar tegen kunnen opstaan? We hebben geen enkel besef van de machten en van de boosheden in de lucht. En toch, als u zomaar terugkijkt in deze dagen naar de Tweede Wereldoorlog, waar de duivel als het ware wat ruimte gekregen heeft om zijn satanische, duivelse plannen uit te voeren, dan zie je waar hij toe in staat is. Dat hij in staat is om een Hitler op te wekken en aan te sporen, om een hele Duitse bevolking aan te sporen, om de Joden te vernietigen. Al die geestelijke boosheden zijn in staat om een hele mensenmenigte op te zetten tegen, nou in de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder, de Joden. Om een haat te ontbranden tegen alles wat Joods is en alles moest vermoord worden. Dat zijn de machten van de bozen, de geestelijke boosheden in de lucht. En die werken in je leven. Die werken in je gezin en die werken in je huwelijk. En die werken op je werk. En die werken ook zoveel ze kunnen van binnen. Om je gedachten in de war te brengen. En om je het geloof te ontnemen. Om je het zicht te ontnemen op wie God is en wie Christus is. Die duivelen zijn gedurig de hele dag bezig om je af te leiden, om te voeren, weg te trekken van de zaligheid. Ze hebben al eeuwenlang niet anders dan dezelfde taak om zoveel mogelijk mensen mee te sleuren naar de hel. En dat doen ze. Daar hebben ze ontzaglijk veel ervaring in. Duizenden jaren oefening heeft kunst gebaard om zoveel filijnen, valse, listige aanslagen te plegen op kinderen van God. Ja, zegt u vanavond, en dan ik, hoe moet ik dan ooit staande blijven? Ik die amper wat weet, die net komt kijken, om het maar zo te zeggen, hoe zal ik ooit staande blijven? Doet dan aan de geestelijke wapenrusting van God. Nou, wat houdt dat in? Laten we dat zo eens wat langslopen, wat in Efeze 6 opgeschreven staat. Ten eerste staat er, staat dan. Daar begint het mee. Die geestelijke wapenrusting kan niet gedragen worden als u ligt of als u zit, als u ontspannen door het leven gaat. Die geestelijke wapenrusting vereist staan. Staat dan, de kanttekening zegt, als goede krijgslieden, wakker, ieder in zijn orde, zonder het minste toe te geven of te wijken. En dan, als u dan zo staat, dan moet er allereerst over uw lijf een mantel. En daarvoor grijp ik toch even terug naar Jesaja 59, waar staat, hij deed de ijver aan als een mantel. Dus terwijl u daar staat, heeft u die mantel van de ijver nodig. Niet dat zoetsappige, dat gemiddelde, dat een beetje, maar die mantel van de ijver, dat ijvervuur, wat Christus tekende. Wat ik al zei, de ijver van uw huis heeft mij verteerd, zo moet ook de ijver een christen tekenen. En dan, om die mantel van de ijver, dat zijn van die wijde mantels waar je eigenlijk amper mee lopen kan, die mantel moet goed worden omgord en ook goed worden opgegord om te kunnen wandelen. En daarvoor is die gordel nodig, een riem. En die riem is volgens de kanttekeningen een brede en sterke riem. Ook voorzien van ijzeren plaatjes ter bescherming van de lendenen en een stuk van de buik. En daarmee moeten die lendenen omgord worden. Het is de gordel van de waarheid. Het is een heel fundamenteel onderdeel. Er zijn heel veel christenen die voorzien zijn van de mantel van de ijver. Zijn hele ijverige christenen. Maar ze lijken de mantel van de gordel van de waarheid te missen. De gordel van de waarheid is dat staan, dat gefundeerd staan, dat vaststaan in de waarheid van God. In de waarheid van datgene wat de Bijbel ons leert. We leven in een tijd, en ik weet niet of u dat helemaal goed kunt duiden en kunt aanvoelen, maar dat de waarheid verdwenen is. Ik heb dat wel vaker gezegd, maar ik zeg dat toch nog kort in 3 trekken. De klassieke gedachte van waarheid is dat iets waar is omdat het geschreven staat. De eerste christenen hadden een Bijbel. Hadden ze ergens een discussie over, pakten ze de Bijbel, keken ze wat er stond, en als er iets stond, zeiden ze, dit is de waarheid, want het staat er. Dan heb je waarheid. Vervolgens komen de moderne mensen en die zeggen, ja, dat staat er wel, maar ik zie dat anders. Dus de waarheid wordt niet meer wat hier staat, maar de waarheid is wat ik vind dat er staat. Of welke betekenis ik geef aan datgene wat er staat. Wat ik daar zo al bij denk. Nou, dan ben je al een groot deel van de waarheid kwijt. Maar nog ernstiger is vandaag de dag dat waarheid voor ieder mens anders is. Je hoort het de jongeren zo zeggen. Zo'n neefje of nichtje, en die spreek je dan ergens op aan, zegt ze, ja, dat is uw waarheid. Nou, daar denk ik anders over. Dus de waarheid van mijn neefje is een andere waarheid dan mijn waarheid. En anders kan ik heel iets anders denken. Het zijn allemaal verschillende vormen van waarheid. Ja, en waag het niet om met dat klassieke idee van waarheid te komen. Om te zeggen, ja, maar er staat geschreven. Want dan zeggen ze, ja, maar jij gunt mij mijn waarheid niet. Dus helemaal weggedreven bij dat fundamentele aspect van wat is waar. De Heer Jezus zegt heel eenvoudig. Er staat geschreven. Dat is waarheid. God openbaart zich door het woord. En het woord is de waarheid. Dus als u als christen leven wil, heeft u niet alleen behoefte aan zo'n mantel van ijvervuur, maar moet daar die gordel omheen van de waarheid. Niet van een waarheid, niet van uw waarheid, niet van de waarheid van die theoloog die u zo waardevol vindt, maar de gordel van de waarheid. Nou, en daar gaat het al in onze dagen heel veel mis. Want wat is dan eigenlijk de waarheid? Misschien zegt u, als u die vraag zo stelt, dan vind ik het al kriebelen van binnen. Dat is al zo massief, zo zwart-wit. De waarheid, ja, de waarheid. U dient om God te zijn met de waarheid. De geopenbaarde waarheid uit het woord van God. En daar mag je geen millimeter van wijken. En dat vormt niet alleen een band die ijver rok als het ware samenbindt en aan uw lijf houdt, die u in staat stelt om ook te rennen, om maar zo te zeggen. Maar het vormt ook een bescherming van uw lijf, van die edele delen van uw lijf. De waarheid beschermt u. Want het eerste wat de duivel doet, is proberen de waarheid weg te nemen. Want de waarheid maakt vrij. De waarheid, het woord der waarheid, is het middel van God gegeven om zondaren zalig te maken. Wel nu, neem de waarheid weg en er wordt geen mens meer zalig. Dus de aanvallen van de Satan zullen altijd gericht zijn op die gordel, van de waarheid. Reken erop. En daarom kun je als christen niet zeggen, nou ja, ik heb catechisatie gevolgd vroeger, heb ik dat vragenboekje van Hellenboek uit mijn hoofd geleerd, en ook nog heel de catechismus. Nou, en toen daarna, ja, toen waren we klaar. Houd aan in lezen. Onderzoek de schriften. Lees kanttekeningen. Lees de belijdenisgeschriften. Laat u gronden in het woord van God. En ik heb vandaag zo die Efezebrief wat doorgelezen, die 6 hoofdstukken. En als u dat ook zou doen, dan zie je dat er steeds weer komt het terug op het thema waarheid. Dat ze opgeroepen worden om in die waarheid te wandelen. Om niet langer in de duisternis van de onwetendheid te wandelen. Om zich te funderen op de waarheid van de profeten en van de apostelen. Om op te wassen in de kennis, in de leer, om verlichting van het verstand te ontvangen enzovoorts. Dus ik zeg het vanavond radicaal, als u christen zijn wilt, u kunt zich nog zo mooi hullen in een gewaad van ijver, als u geen fundering hebt in de schrift, in de waarheid, blijft er van dat hele gewaad van ijver niets over. De eerste pijl van de Satan in uw edele streken wordt uw dood. U moet weten. Kennen. Geloof is kennen. Toestemmen en vertrouwen, maar kennen gaat voorop. Wel nu dus, de apostel zegt, u moet staande zijn, u moet die mantel van ijver hebben, u moet omgord zijn aan uw lendenen. En dan nog iets, u hebt een borstwapen nodig. U hebt nodig om die vurige pijlen die de duivel afschiet op uw borststreek, om die te kunnen opvangen. En wat is dat dan voor een borstwapen? Wel, het is het borstwapen der gerechtigheid. Het borstwapen der gerechtigheid. Wat betekent dat? Nou, dat kun je op 2 manieren uitleggen en beide zijn waar. Het eerste, de borstwapen, het borstwapen van de gerechtigheid is de gerechtigheid van Christus. U kunt alleen veilig schuilen achter de volkomen gerechtigheid van Christus alleen. Zodat in de grootste smarten, in de hevigste aanvechtingen, in de diepste diepten en de zwartste nachten u uit kan roepen, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Ik heb niks meer. Ik heb alles verloren. En toch ben ik hier helemaal geharnast. Waardoor? Door die gerechtigheid van Christus. En je kunt me duivel aanvechten en beschuldigen. En je kunt zeggen dat ik alles mankeer. En ik zal het alles toekennen en toegeven. Maar ik heb een gerechtigheid die mij redt. Van de dood. Doet dan Christus aan. Ziet u? Het harnas van Christus. O, wat veilig. Op het harnas van Christus hebben al de duivelen uit de hel zich stuk gebeten. Die hebben op Golgotha allemaal om dat kruis heen gecirkeld als een stierenheer uit Bazan, sterk van krachten, om Christus te vermorzelen. Maar het is ze niet gelukt. En nu mag u, kind van God, achter deze gerechtigheid, waar de hele hel zich op heeft stuk gebeten, schuilen als een borstwapen om veilig achter te zijn. Een borstwapen der gerechtigheid. En toch heeft het ook nog een tweede kant. Het heeft ook te maken met een eigen gerechtigheid. U zegt, dat had ik niet zo verwacht. Toch wel. Toch wel. Die gerechtigheid van Christus is noodzakelijk. Daar moet u achter schuilen. En toch is het nodig om ook zo te wandelen in dit leven. Onstraffelijk. Onbevlekt. Om toch ook zelf in die gerechtigheid te leven. Zodat al die aanvechtingen van de duivel, al die valse aanklachten, al die valse beschuldigingen, dan toch ook wel echt valse beschuldigingen zijn. Dat u zo mag leven, dat hij je van alles kan wijsmaken en je van alles kan beschuldigen en je dan toch mag weten dat het niet waar is. U zegt dat voelt als een wat dunne gerechtigheid. Dat is het in een bepaalde zin ook wel. En toch, onze Dordtse leerregels leren het ons ook, dat die zekerheid van het heil een van die aspecten daarvan is. Toch ook het heilig leven. Dus, staande, een mantel van ijver, een gordel van waarheid, een borstwapen van de gerechtigheid van Christus, en dan heeft u ook schoenen nodig. Schoeisel. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes. En ik vind dat heel mooi. Ik vind dat toch onverwacht mooi. U zegt als ik strijden moet, hè, ja, dan verwacht je misschien inderdaad, dan moet je met bijbelteksten de duivel te lijf gaan enzovoort. Maar weet u wat ook strijden is? In dit harnas? Over Christus praten. Is mooi, hè? Had ik nu misschien niet gedacht. Dat je schoenen krijgt. Het is nog steeds godswapenrusting, hè? Krijg je schoenen van de bereidheid van het evangelie des vredes. Dus hoe kun je de duivel bestrijden? Nou, door op die verjaardag toch eens in gesprek te gaan met diegene naast je. En goed van de Heere te spreken. En om tegen je kinderen goed van de Heere te spreken. En je hoort bijna de tanden van de duivel knassen. Want dat haat die zo verschrikkelijk. Wil je de duivel, als het ware, vertrappen? Nou, doe dat dan met die schoenen van de bereidheid van het evangelie. Maak zijn naam groot. Kanttekeningen zeggen, dat is altijd bereid te zijn om het geloof te belijden. Om rekenschap te geven van de hoop die in u is. Want, zegt hij, zeggen de kanttekeningen, de schaamachtigen en de vreesachtigen pleegt de Satan lichtelijk tot zware zonden te brengen. Dus getuigen van Christus, dat is een machtig wapen om de duivel als het ware in zijn koninkrijk aan te grijpen en aan te tasten. Maar niet getuigen van hem stelt u bloot aan de aanvechtingen en de aanslagen van de duivel. Alsof u in dat hele harnas op het strijdtoneel verschijnt zonder schoenen. Op blote voeten de strijd aangaan. Dwaas, zegt u. Nou, getuig dan van hem, anders bent u barrevoets als christen. En dan het schild des geloofs. De apostel zegt bovenal. Boven dit alles aangenomen hebbende het schild des geloofs. Met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen blussen. Dan sta je dan geschoeid achter dat borstwapen der gerechtigheid. Je lendenen zijn beschermd door de waarheid. Maar nu dan ook dat machtige schild. En ja, dit is natuurlijk de context van de Romeinse soldaten. Die hadden manshoge schilden. Grote schilden. Het schild van het geloof. Boven alles. Waarmee je al de vurige pijlen van de boze kunt uitblussen. Er zit ook wel weer veel in, hè? Al de pijlen, hè? Dus de duivel schiet niet zo eens af en toe één keer in de drie weken een pijl af. Maar al de pijlen gedurig, al die aanvechtingen van de Satan, die kunnen worden gedoofd, kunnen worden weerhouden door het schild van het geloof. En dat zijn van die woorden en van die termen, die kent u al lang. En toch, al zou ik aan u vragen, wat betekent dat dan concreet en precies? Ja, dan wordt het misschien toch stil. Want hoe werkt dat dan? Wat is dan dat schild van het geloof? Ik ben toch even te raden gegaan bij dat hoofdstuk in de Bijbel waar u ongetwijfeld ook aan zult denken. Hebreeën 11, het hoofdstuk waar het gaat over het geloof en de geloofshelden. En daar zie je hoe die mensen in hun leven dat schild van het geloof hebben gehanteerd. wil u een paar voorbeelden noemen. Ten eerste kan het zijn dat je als christen door de duivel beschoten wordt. Met van die vurige pijlen, ik zal er vanavond een paar noemen die u misschien wel herkent. Zo'n pijl van de duivel en de duivel zegt, daar kun je allemaal over praten, over de Here. En over de hemel, en over Christus, en over zijn liefde, maar ik zie er helemaal niks van. Is dat nou eigenlijk allemaal wel waar? Bestaat God wel? Is er wel een hemel? Is er wel een duivel? Is God eigenlijk wel toornig op mij buiten Christus? Vult u allemaal maar in. Je bent nou aan het strijden en je zegt het is een verdrukking van 10 dagen, houd goede moed enzovoorts, maar straks sterf je en dan is er helemaal niks. Kan u zeggen dat zijn pijlen die zeer diep je ziel doorsnijden? Misschien dat er vanavond een kind zit wat zegt, nou dat hoop ik mijn hele leven al, dat als ik sterf dat er gewoon niks is. Maar voor een kind van God is er niet zo vreselijk dat je je hele leven hebt geleefd en uitgezien naar de dag van de ontmoeting met God in Christus. En er is helemaal niks, zegt de duivel. En dan het geloven. Er komt zo'n vurige pijl, hè? Die venijnige, vuile pijl. Er is niks, joh. En dan dat schild ervoor. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Het geloof, dat kan zo'n pijl tegenhouden en uitblussen. En het geloof zegt, al zie ik niks. Al zie ik de hemel niet, al zie ik God niet. Toch weet ik vast en zeker dat het waar is. Het geloof is een bewijs van de zaken die ik niet zie. En daarom lezen we ook in Hebreeën 11 dat die mensen een stad verwachten die fundamenten heeft welks kunstenaar en bouwmeester God is. En de duivel zegt, maar ik zie er helemaal niks van. Maar het geloof verwacht die stad straks uit de hemel als een bruid versierd. Machtig mooi en schoon. Het geloof dooft die vurige pijlen van de duivel uit. Weet je wat ook zo'n heerlijke functie van het geloof is? Als je kind van God mag zijn en de duivel zegt iedere dag tegen je, je hebt geen heil bij God. Je hebt geen heil bij God, je bent niet bekeerd. Kijk hoe zondig je bent, jij bent geen rechtvaardige. Jij bent een zondaar en je komt eeuwig om. En de duivel kan gedurig die pijlen afschieten in de donkere nachten. Dat je ligt te draaien en te woelen in je bed en je zegt, o God, kom ik dan nog steeds voor eeuwig om? Maar het schild van het geloof is het schild wat Abel getuigenis geschonken heeft dat hij rechtvaardig was. Schuilen achter dat schild van het geloof, wat zegt en toch, ondanks al je zonden en ondanks al je schulden en ondanks al je afmakingen en ongerechtigheden, is het toch waar. Ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen overtreding meer in mijn Israël. Zegt God tegen jou achter dat schild met heel je verzondigde bestaan en toch ben je rechtvaardig voor mij. Wat een troost. En al die vurige pijlen van de duivel doven dan uit. En je zegt, duivel, je kunt 100 pijlen extra sturen. Maar ik weet zeker dat God mijn zaligmaker is. En dat ik rechtvaardig ben in hem. Ik ken Luther wel. Had ook van die aanvechtingen. Van die twijfelingen. En dan zei de duivel, jij hebt geen heil bij God. Jij bent niet rechtvaardig. Je bent een zondaar, want kijk maar, je hebt dat gedaan en dat gedaan en dat gedaan. En weet je wat hij zei? Door het geloof, Satan, je bent aan het verkeerde adres. Want ik ben volkomen rechtvaardig. Ik ben volkomen heilig. Je hoort de pijlen als het ware sissen. Je hoort de vlammen van de pijlen doven, toch? Ik ben volkomen rechtvaardig door hem. Die al mijn zonden op zich genomen heeft. En duivel, als je mij nog aanklagen wil voor al mijn zonden, moet je naar Christus toe. Want hij heeft ze allemaal op zich genomen en weggedragen. Ik ben schoon. Nog van die pijlen die de duivel zo vaak weet af te schieten. Juist ook vanavond even voor mensen die moeten zeggen, ik sta overal buiten. Wat zegt de duivel zo vaak? God is geen beloner van degene die hem zoeken. Je kunt God zoeken, je kan roepen, je kan schreeuwen, maar hij hoort toch niet. En dan zegt de duivel ook vaak tegen Gods kinderen. Dan zegt de duivel, je kan zoeken, je kan roepen, je kan in al je nood steeds tot hem vluchten. Maar hij hoort toch niet. Hij ziet niet naar je om, joh. Stop ermee. Maar het geloof, dat schild van het geloof, zegt dat hij is een beloner dergenen die hem zoeken. Daarvoor je kunt duizend keer zeggen dat ik kan zoeken maar nooit zal vinden. Maar mijn Bijbel zegt, wie zoekt zal vinden, wie klopt zal open gedaan worden. Daarom duivel, al je pijlen zijn tevergeefs afgeschoten, want ik blijf net zo lang roepen tot hij komt. En hij komt, ongetwijfeld. Wat doet dat geloofsschild nog meer? Dat geloofsschild zou je kunnen zeggen, moet u me vanavond maar niet kwalijk nemen hoor, maar dat geloofsschild lijkt me als het ware aan de buitenkant helemaal bedekt met een soort onbrandbare substantie. En al die pijlen met dat vuur worden afgeschoten op dat schild en allemaal doven ze. En hoe kan dat nou? Waarom doven die pijlen nou allemaal? Ik geloof dat schild voorzien is van die onbrandbare substantie van de beloften van God. Heel de schrift is vol met beloften. En al die pijlen van de duivel, al die aanvechtingen, al die vertwijfelingen die hij op je afzendt, worden door dat schild bedekt door de beloften. Er is een mooi boekje. Ik meen van Clark, dat is een boekje waarbij al de beloften van God in de schrift zijn ondergebracht onder bepaalde zoekwoorden. En Spurgeon die schrijft, hij zegt, ik had altijd twee dingen bij me, mijn Bijbel en dat boekje vol beloften. En als de duivel kwam met weer een aanvechting, dan zocht ik snel in een boekje naar de beloften van God aangaande deze aanvechting en ging ik lezen. En kon ik de duivel ze voorhouden en zeggen, maar er staat geschreven. Is dat geen onbrandbare substantie waar al de eeuwen door, al de godzaligen achter gescheld hebben? Maar hebt u het weer, dan moet je wel die gordel van de waarheid hebben. Want hoe kun je anders een belofte als het ware in het aangezicht van de duivel werpen als je die belofte niet eens kent? En daarom onderzoek de schriften, lees. Ja, en dan gaan zachtjes aan afronden. Maar nog een van de elementen van dat schild is dat geloofsschild een wonderlijk effect heeft, dat al degenen die dat schild dragen, dat die meer en meer losraken van het aardse leven hier en meer en meer begeerig worden naar een beter hemels vaderland. Dat achter dat schild wandelen, dat grote manshoge schild, dat ontneemt je ook veel mogelijkheid om van de wereld alles te zien. En achter dat schild heeft de gelovige toch genoeg. Waarom? Het is op zoek naar een beter, naar een hemels vaderland. En dan lees je in Hebreeën 11 zo mooi, daarom schaamt God zich ook hunner niet. Om hun God genoemd te worden, omdat hij voor hen een stad heeft bereid. Ik moet eigenlijk doorgaan. De helm In die wapenrusting is ook voorzien in een helm. De helm der hopen of de helm der zaligheid. En die helm is ook niet zo'n klein helmpje als wij vandaag de dag misschien ons voor ogen hebben. Dat is een helm die bijna het hele gezicht bedekt. De oren, de mond, soms alleen de ogen nog geopend om te kunnen kijken. En verder is alles veilig voorzien tot aan de neus aan toe. Want wat is de duivel er druk mee? Om de lieflijke geur van het evangelie en van Christus te verstoren. Is de duivel er druk mee om onze oren die zo graag het lieflijke geklank van het evangelie horen, om zijn stem daarin op te merken, om die oren toe te stoppen en te vullen met alles van deze wereld? Is de duivel er druk mee om onze mond, die God ook geestelijk geeft, om te proeven en te smaken dat de Heere goed is, om die te vullen met allerlei spijzen van deze wereld? Wat hebben we die helm der hopen nodig? Die helm der hopen, die klappen en die pijlen die dan toch langs dat schild gaan, wat misschien niet goed gebruikt wordt, toch uiteindelijk afketsen op die helm. Want de hoop beschaamt nimmer. De hoop is het die, als je alles kwijt bent, door alles heen gezakt bent, niets meer over hebt, toch zegt: en nochtans zal ik op de Heere hopen. Ik blijf de Heere verwachten. Een zwaard, het zwaard des geestes, het welke is Gods woord. Nou, dat kunnen we vrij kort afdoen. De Heer Jezus heeft ons dat zelf heel nadrukkelijk voor ogen gesteld. Hoe hij in de verzoeking in de woestijn dat zwaard gebruikte om steeds te zeggen: er staat geschreven. Dat woord, dat zwaard van het woord moet u gebruiken om steeds de aanvallen van de duivel te pareren met Gods woorden. En dan zou je denken dat nu de wapenrusting dan is afgerond, maar als je dat hoofdstuk goed leest, dan zie je toch in Efeze 6 dat die pericoop ietsje verder doorloopt. Namelijk: met alle bidding en smeking biddende te allen tijd in de geest. Het gebed is ook onderdeel van de geestelijke wapenrusting. Wie niet bidt, sterft geestelijk. En dan, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Dat bidden niet alleen, maar ook voor al de andere heiligen, liever gezegd met al de andere heiligen. Ik zei u vanavond dat die schoenen van het evangelie, van de bereidheid van het evangelie, dat manieren zijn om de duivel een grote slag toe te brengen. Ik kan u er hier aan de hand van nog een noemen. Zoek elkaar op. Zoek elkaar op in de gemeenschap der heiligen. Hoe vaak is dat niet gebeurd? Dat je met je moeite en je zorgen en je verdriet niet meer wist waar je het zoeken moest. En dan zo daar even een ogenblikje zijn mocht dat je elkaar mocht opzoeken. En eerlijk uit je hart mocht spreken en zeggen waar je mee liep. De ander soms woorden kon geven aan datgene waar je mee worstelde. Je samen bidden mocht, samen zingen mocht. En alles weer zo anders werd. Ook daarin ligt voor onze individualistische maatschappij, waarin we allemaal op onszelf leven, een zeer groot gevaar. Gebruik dat wapen van die onderlinge bijeenkomsten om de duivel te wederstaan. En dan tot slot: bid voor Gods knechten. Je zegt: dat is misschien niet een onderdeel van die wapenrusting die ik dan zelf aandoe. Nou, daar kunt u dan over twisten, maar toch, Paulus zet het hierbij. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. U hebt in die grote strijd die predikanten zo hard nodig. U zegt, nou, vraag ik me af. Heer Jezus dacht er toch echt zo over. Hij gaf het grote bevel om de Heere des oogsters te bidden, om arbeiders uit te stoten in zijn wijngaard. U hebt in die grote strijd, met die hele wapenrusting, het zo nodig dat die dienaren van Christus tot u gezonden worden. En daarom moet u voor hen bidden. Voor de opening van hun mond, voor de vrijmoedigheid om die verborgenheid des evangelies bekend te maken. Om die gordel waarvan u misschien zegt, nou als ik hem al heb, zit er wel erg weinig ijzerwerk op. Om die gordel toch te laten dienen als bescherming. Dan hebt u die predikanten nodig die dat ijzerwerk als het ware aanbrengen. Opdat het daadwerkelijk bescherming voor u zou zijn. Kortom, tot slot. Wie zich een beetje verdiept in de situatie rondom de Tweede Wereldoorlog, die ziet dat het met het Nederlandse leger vrij snel was afgelopen. Duitsers kwamen en al snel was het leed geleden. Hoe kwam dat? Door een aantal grote misvattingen. In ieder geval één misvatting. Laten we ons niet bewapenen, want dan wekken we niet de indruk dat we willen strijden met Duitsland. Stap in die valkuil nooit. Laten we ons maar niet bewapenen, laten we ons maar niet in die geestelijke wapenrusting hullen, want we willen niet strijden, we willen geen ruzie maken, we willen niet zo zwart-wit en zo vierkant in het leven staan, maar willen gewoon lieftallige mensen zijn met degenen om ons heen, dwaas. Tweede grote misvatting was dat de Nederlandse overheid het investeren in goede wapens eigenlijk de moeite niet waard vond. En daardoor stonden goed gewapende Duitse soldaten tegenover slecht bewapende Nederlandse soldaten op de Grebbeberg. Laat het geestelijk zo niet zijn. Zie toe dat u goed gewapend bent. De derde. Waarom was het Nederlandse leger zo snel onder de voet gelopen? Er was onvoldoende training van de manschappen. Ze hadden amper gevochten, amper geoefend en toen stonden ze in één keer in de loopgraven. En het was heel snel voorbij. Laat het zo geestelijk niet zijn. Dat u ongeoefend in de strijd staat. Dat u ongewapend in de strijd staat. Dat u naïef in de strijd staat. U bent omgeven door talloze vijanden. En als u niet in deze geestelijke wapenrusting bent gehuld, komt u eeuwig om. Tot zover nog enkele woorden aanvullend op de boodschap van de ruil, dat deze wapenrusting zo ontzaggelijk noodzakelijk is. Ik wil u gelegenheid geven om nog eventuele vragen te stellen en daarna ouderling van Horsen vragen om met ons te eindigen. Heeft iemand nog iets te vragen of te zeggen? Nou, mocht u zometeen toch nog denken, ik wil toch wat vragen, dan mag u me gerust aanschieten. Dan wil ik ouderling van Horsen vragen om te eindigen.
Dan wilde ik eerst nog zingen. Psalm 84, vers 5. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt. Psalm 84, vers 5. zullen we danken. Trouwe goedheid, tot u komen wij. U hebt een woord tot ons gesproken. Aangrijpend, Heere. En u weet wie van ons die wapenrusting dagelijks draagt. Zij die voelen die boosheid in de lucht. Zij die ervaren de bedorvenheid van hun eigen vlees. Zij die weten van de aanvallen van de Satan. Ach, Heere, die hebben het nodig. Gods wapenrusting. Want anders struikelen ze in velen. Heere, u weet wie van ons er een gewillige strijder is bij u. Want u hebt ze alleen maar, Heere. U hebt een gewillig volk. Door uzelf gemaakt. Heere, dan moet u dat volk aansporen met deze woorden. Doet aan. U zegt dat tegen hen. Omdat u weet, Heere, dat wij die wapens nodig hebben. Uw wapens, niet mijn wapen. Dat vecht voor zichzelf. Dat vecht voor een leer. Maar uw wapens, die vechten voor u. Want u bent de weg, de waarheid en het leven, lieve Borg en Middelaar. En juist, Heere, bij uw kinderen, die moeten zeggen, ik kan niks. Die zullen het uitroepen. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Alleen dat nieuwe leven. En leer ons zo te leven, Heere. Wees met ons. Heb dank voor de woorden die Jasper gesproken hebt. Geef dat we het mee naar huis mogen hebben. Overdenken. U hebt het tegen uw kinderen gezegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik zal voor u strijden. Heer, en zo achter u aan. Hem te volgen. Maar met eerbied gesproken, ik zeg het met eerbied. U vangt de klappen op. U vangt de klappen op, Heer. Dat hebt u al gedaan. Op Golgotha. Heb u zijn kop vermorzeld. En dan mogen wij strijden. Een overwonnen strijd. Leer het ons u te volgen. Breng ons weer veilig thuis. Wees met een ieder van ons die u kent, maar die u misschien niet kent, Heer. Ach, hij staat met uitgebreide armen. En hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed. Zwak. Hoe klein van krachten. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. Heb dank voor deze avond. Zegen ons om Jezus wil. Amen. Allemaal wel thuis.